Welkom bij Onvolwassen Jeugdrecht, een podcast waarin oud-advocaat Rogier Schelen en advocaat Marco Erkens met elkaar praten over problemen in de jeugdzorg vanuit een juridisch oogpunt.
Welkom weer luisteraars, kijkers en Rogier.
Bij Onvolwassen Jeugdrecht.
Podcast Onvolwassen Jeugdrecht. Nou, weer even abonneren en...
Klikken, liken en abonneren graag.
Dat weer gaat.
Dan help je het algoritme enzovoort.
Even kijken, welke uitspraak hebben we vandaag? Rechtbank Noord-Holland.
En, 4 maart 2025.
4 maart 2025. Wat is de casus? Eventjes heel kort. Er is op 30 december 2022 een voorlopige ondertoezichtstelling geweest... Een machtiging uit huisplaatsing, een spoedmachtiging dus weer. Ja. Hè? Je ziet het toch weer regelmatig terugkeren. Spoedmachtiging, 4 kinderen zijn uit huis geplaatst.
Allemaal elders.
Ze zitten op 4 verschillende plekken.
Ja.
Nou, en dan zitten we in 2024. In januari 2024 heeft de GI een perspectiefbesluit genomen... voor wie niet weet dat het is, een perspectiefbesluit. Daarmee besluit dan de gecertificeerde instelling. Deze kinderen die gaan eigenlijk niet meer terugkeren naar de ouders.
Het opgroeiperspectief ligt elders.
Ja, ligt elders. En dan hoeven ze dus ook niks meer te doen aan hulpverlening in te zetten voor de terugplaatsing. Dus dat is besluit genomen. Dan is er in maart 2024 een zitting bij de Meervoudige Kamer van de Rechtbank.
Ja.
En de rechtbank die zegt, nee, dat gaat even te snel. We geven jullie de opdracht om hulpverlening in te zetten, hulpverlening op te starten, om toch te werken aan die terugplaatsing.
Het is tijdstechnisch even anders. Dat was al in 2024, was een perspectiefbesluit genomen. Toen heeft de rechtbank gezegd van inderdaad te snel. En nu is er een nieuwe zitting, 4 maart.
Maar daar kom ik nog. Dit was in 2024.
Ja.
Dat was vorig jaar. Dan doet de gecertificeerde instelling een...
Verlengingsverzoek.
Die doen eerst een onderzoek naar het perspectief. Daar werken, dan vinden ze, wordt onvoldoende aan meegewerkt. Dus nu zijn we een jaar later. Dan vragen ze verlenging van de maatregelen. En dan zegt de GI tegen de rechtbank van het is helemaal niet meegewerkt afgelopen jaar. Ja. Er is helemaal niks gebeurd. Kijkt u dan toch nog weer eens eventjes naar dat besluit wat we vorig jaar al hebben genomen in januari. Waarin we dan toch al iets hadden gevonden over het verleggen van het perspectief. Nou, en wat zegt de rechtbank? Die zegt dan van gelet op de rechtsbescherming van ouders en kinderen...
Ja.
Dient een perspectief te besluiten te voldoen aan een aantal rechtswaarborgen... die dan door de rechtbank kunnen worden getoetst. Zo dienen ouders, voordat het perspectiefbesluit wordt genomen... te worden geïnformeerd over het te nemen besluit. De gevolgen daarvan, ze moeten in de gelegenheid gesteld worden... om hun mening kenbaar te maken. En het moet op schrift worden gesteld. En er moet een motivering in staan waaruit duidelijk blijkt... welke belangenafweging heeft plaatsgevonden. Ja. En de rechtbank die zegt van dat is allemaal niet gebeurd hier.
Ja.
Dus wij gaan verder niet dat
perspectiefbesluit beoordelen.
Ja. Dat is de casus. Ik heb daar, ik sloeg daar enorm op aan.
Ja, dat merkte ik,
Ik heb hem jou doorgemaild. Ik heb daar ook bij jou aangegeven van, betrek even de Hoge Raad uitspraak van 1 september 2023.
Ja, misschien dat jij dat iets meer kan doen dan ik, omdat namelijk ik die connectie niet zag met die uitspraak, maar... Van de Hoge Raad, maar dat laat
zal
ik jou zo meteen...
Zal ik jou vertellen wat ik daarvan vond en waarom ik daar zo op aansloeg?
Oh, ik heb het trouwens wel dan,
En het komt, ik denk, dit moet jou ook aanspreken. Mm-hmm. Want we zijn natuurlijk allebei, komen uit het bestuursrecht destijds, van de universiteit. En daar hebben wij het ook vaak over gehad, in het kader van de ondertoezichtstelling. Dat het een bestuursorgaan is wat een besluit neemt en dat moet voldoen aan de AWB. En dan zou je dus bij deze uitspraak van deze rechtbank, zouden we bij wijze van spreken een gat in de lucht springen. En kijk wat fantastisch wat deze rechtbank doet. Die kijkt hier naar dat besluit wat is genomen en de rechtbank die zegt, er moet gehoord worden en het moet op schrift staan en er moet voldoende gemotiveerd worden. En helemaal fantastisch AWB. En ik denk, rechtbank, wat sla jij hier nou weer enorm de plank mis?
Ja.
Want het hele punt namelijk met dat perspectiefbesluit is dat het geen besluit is. Dat is ook wat de Hoge Raad zegt natuurlijk in die uitspraak. Zeg, moet je luisteren. We hebben 8 EVRM.
Ja.
Dus als het moment dat jij inbreuk wil gaan plegen op ongestoord gezins- en privéleven, moet dat in de wet zijn verankerd.
Ja.
Nou is de praktijk dat er is een ondertoezichtstelling en een machtiging uit de huisplaatsing, want daar praten we natuurlijk wel over, dat een kind ook weg is. En dan op een gegeven moment denkt die GI, die denkt, dat zie ik niet meer gebeuren, dat die kinderen weggaan.
Ja.
Of teruggaan naar, wij nemen een perspectiefbesluit. Ja, maar dat is niet geregeld in de wet. Nergens staat in de wet dat de GI zo'n besluit kan nemen. En dat zegt de Hoge Raad ook. Die zegt, er staat niet in de wet dat de GI zo'n besluit kan nemen. Ja, zegt de Hoge Raad, maar daar komen we er zo op. Hè? Maar de Hoge Raad zegt, maar in de praktijk, komt het wel voor dat de rechtbank er iets moet van gaan vinden. Hè? Want wat doet de GI bijvoorbeeld? Die zet dan niet meer de hulpverlening in die nodig is voor thuisplaatsing. Dus als dat dan bij de rechtbank komt in het kader van een verlenging machtiging uit thuisplaatsing, dan moet de rechtbank er wel iets van vinden. Dus op die manier komt dat besluit, waarvoor geen rechtsgrondslag is, komt dan toch aan de orde. De rechtbank mag er iets van vinden. Daar wil ik het graag zo over hebben, maar dat is... waarop ik aansloeg, dat je eigenlijk denkt van, wat fantastisch rechtbank, een besluit. Maar nee, rechtbank, er is geen besluit. Dus de rechtbank gaat mee in de terminologie die de GI gebruikt, een besluit. En dat heeft dus allemaal consequenties.
Ja.
Maar het is geen besluit. De GI moet dat
woord geen besluit in de zin van de wet.
Ja, precies.
Ja. Weet je, dus laten we wel heel helder zijn. Want de punten die je aanstipt heb ik gelukkig ook uit de Hoge Raad weg kunnen halen. Als ik de adem van deze beschikking lees, blijkbaar doet de rechtbank Noord-Holland dit dus wel vaker. Die gaan dus wel akkoord met perspectiefbesluiten die ze dan moeten toetsen. Als je maar goed genoeg is.
Nee, dat is...
Blijkbaar doen zij dingen,
daar
komen we zo op terug, waarvan de Hoge Raad zegt, nee, dat gaan we niet doen.
Nou ja, weet ik niet. Wat de Hoge Raad natuurlijk zegt is dit kan wel aan de orde komen in een afweging.
Nou,
maar het is altijd een voorlopig oordeel.
De Hoge Raad zegt, voor zover ik het heb gelezen, dan wel heb kunnen verifiëren via anderen die erover hebben geschreven, is de Hoge Raad zegt inderdaad, kijk, in diverse verzoeken of beslissingen of maatregelen van de GI komen inderdaad continu bepaalde facetten van het perspectiefbesluit toch naar voren.
Ja.
Dus indirect wordt het behandeld.
Ja.
Wat natuurlijk vreemd is, want daarmee erken je dus dat er een besluit is. En daarmee erken je dus dat de GI op eigen houtje,
precies,
wat we al langer weten dan vandaag natuurlijk, op eigen houtje hebben ze al lang een beslissing genomen.
Ja.
En dan continu merk je dat in allerlei...
Ja,
zegt de Hoge Raad ook van... dan kan je dan nog eventueel ook in het 262b... dat je een geschillenregeling opstart. En dan ook daar kan het indirect dan zeg maar naar voren. Stel dat jij als oplettende advocaat merkt van... nou, bij mijn cliënt merk ik dat er gewoon inderdaad... compleet niet meer wordt gewerkt al langere tijd aan terugplaatsing... Zou je daar een 262b verzoeksprocedure voor kunnen? Kijk, en daarvan zegt de Hoge Raad van, dan merk je dus, dan kan de kinderrechter daar dan ook gewoon eventueel aan ruiken van, inderdaad, blijkbaar heeft de GI al een perspectief besluit genomen.
Ja.
Nou,
en volgens mij, en dat is waar de Hoge Raad dus volgens mij ook gewoon uit de bocht vliegt, dat ze gewoon niet consequent redeneren.
Mm-hmm.
He, dus de Hoge Raad is heel praktisch. Die zegt, het is geen wettelijke grondslag.
Nee.
Het is geen besluit.
Dus formeel mag het niet.
Dus dat mag allemaal niet, maar in de praktijk gebeurt het toch. Ja. Dus we moeten er iets mee. En ik zat erover na te denken. Ik denk, maar eigenlijk klopt dat niet.
Nee.
Je moet dus heel strak zijn. hoe zit de wet in elkaar? Je hebt een machtiging uit huisplaatsing.
Ja.
Dat is op het moment dat er onder toezichtstelling is en de wet zegt daar dus ook over. Wat is het uitgangspunt van de onder toezichtstelling? Jij kan als ouder je ouderlijke verantwoordelijkheid weer dragen.
Oftewel terugplaatsing.
Terugplaatsing.
En daar doen we alles aan.
Hulp en daar doen we alles
aan. En hulp aan de ouders.
Staat ook super duidelijk in de wet ja. Dat daar de hulp op gericht moet zijn. Zegt de GI uiteindelijk van ja, wij zien hier eigenlijk geen hel meer in die terugplaatsing. Dan moet er een verzoek worden gedaan aan de Raad voor de Kinderbescherming om dat te onderzoeken.
Ja.
Kan je het gezag beëindigen? Nou, en
zo
dat is,
constructie.
Zo werkt. Ja. En dan zien we dus in de praktijk dat de GI die gaat daar dus tussendoor laveren. Die gaat zeggen, ja, wij vinden alvast iets van het perspectief. Dat noemen ze dan een besluit. En in plaats van dat dus ook de Hoge Raad de lijn doortrekt. Hè, dus niet alleen zeggen, hier is geen wettelijke grondslag voor. Dit is geen formeel besluit. De GI gaat hier niet over. Dit gaat dus niet beoordeeld worden. Ja.
Hè? En nee. Ook niet toegestaan.
Dit is niet toegestaan. Rechter, jij kan op dat moment maar één ding tegen de GI zeggen. GI, jij hebt maar één ding waar jij druk mee moet houden.
Ja.
Dat is hulpverlening bieden op terugplaatsing. En als je het anders ziet, doe je een verzoek aan de Raad. Maar jij moet je alleen maar bezighouden met terugplaatsing.
Nee, 100% mee eens. 100% mee eens. Maar kijk, en dat is natuurlijk iets waar we al vaker over hebben gehad. Als jij op een gegeven moment als advocaat constateert, er wordt blijkbaar in deze zaak helemaal niet meer gewerkt aan terugplaatsing.
Nee.
Oftewel, je kan aan alle facetten al merken en ruiken dat de GI denkt, joh, dat wij gaan het lekker laten. En dan komt er vanzelf wel een keertje gezagspijniging, we doen toch niks meer. Oftewel, er is intern in een teamverband al lange beslissingen genomen, deze zaak doen we niks meer aan. Dan ga je ermee naar de rechter. En stel dat de rechter zegt van, nou ja, beste advocaat en ouders, ik vind dat jullie gelijk hebben en moet gewerkt worden aan terugplaatsing. Op basis van dit soort uitspraken van een Hoge Raad en ga zo maar door, weten we toch allemaal al dat je na een half jaar weer terug kan naar de rechtbank en ze kan zeggen, luister, u heeft toen een beslissing genomen en moest gewerkt worden aan terugplaatsing, maar er gebeurt nog steeds niks.
Nee, want die
dan kan je weer terug na een half jaar, een jaar, en dan is het van, we gaan nu maar beginnen met onderzoek naar gezagsbij. Oftewel, wanneer wordt er nou eens hard opgetreden inderdaad dat een GI is er niet voor om dat soort beslissingen te nemen? De GI heeft een hele duidelijke taak. Dat is er alles aan doen om het kind terug te plaatsen bij de desbetreffende ouder.
Ja.
En de GI moet bij wijze van spreken tot aan de dag van de zitting van beëindiging gezag zijn functie uitoefenen.
Ja.
Daar betaal je een gezinsvoogd voor, daar heb je een hele bedrijfsstructuur voor, daar heb je al die mooie gebouwen voor waar ze allemaal in kunnen zitten. Daar moet aan gewerkt worden. Als je dus merkt als rechtbank dat het niet gebeurt, ja, dan moet je daar gewoon heel consequent, heel duidelijk in zijn. Hou een zaak desnoods aan. Ja. Ik wil over 3 maanden weten wat hier gebeurt. Ja. Toch of niet?
Nee, zeker. En ik,
dus de Hoge Raad is soft.
De Hoge Raad is niet die redeneert niet strak door. Die gaat eigenlijk te makkelijk mee in. Ja, zo werkt het nou eenmaal in de praktijk. Maar dit is dus in strijd met de wet en dus ook met het recht.
En het belang van het kind. En
dan kom ik even op, ook op Van Sloten. En hoe de praktijk werkt.
Ja.
En de recht is natuurlijk, en de wet ook, gezinshereniging. Dat is belangrijk, daar moet je aan werken. Mm-hmm. Nou, wat merken we, dat was in de Van Slotenzaak ook al. En dat zie ik echt in de praktijk. En
dat
ik
is vind jouw dat zaak alleen bij het Europees Hof, hè, toch?
Ik vind het een zaak bij het Europees Hof, waarin Nederland veroordeeld is. En ik zie dat alleen maar erger worden in de praktijk. Op het moment dat een kind uit huis is geplaatst, dan wordt er al heel snel de vraag gesteld.
Ja.
Oké, wat is het opvoedperspectief van dat kind?
Ja.
En ik heb het toen al, en vandaag de dag nog steeds, moet ik daar echt vechten als brugman tegen, door tegen zo'n rechtbank te zeggen, dat klopt niet wat de GI zegt. Wat is het perspectief van het kind? We hebben hier een onder toezichtstelling.
Ja.
Het perspectief is gewoon terugplaatsing. Dus überhaupt die vraag stellen.
Ja.
Dat is helemaal niet aan de GI.
Nee.
Maar het gebeurt wel en de rechters die gaan er
mee. Ja.
En dan krijg je hier, in deze zaak. Wat doet dus de GI? Die doen een perspectiefonderzoek. Ja?
Ja.
Dit is volstrekt gebruikelijk tegenwoordig in jeugdzorgland.
Ja.
Dat een GI een perspectiefonderzoek gaat doen.
Ja.
En ik zat er dus ook over na te denken. Ik denk, ja, het is heel gebruikelijk. Hè? Dus je gaat er ook in mee van, dat doet een GI. En ik denk, ja, maar dat klopt dus eigenlijk niet. Zo'n GI mag geen perspectiefonderzoek doen. De enige die dat kan doen, is de raad.
Ja.
Maar niet de GI. Dus op het moment dat de GI al begint te denken of te zeggen van, ja, wij willen een perspectiefonderzoek gaan doen,
ja,
dan moet er eigenlijk een hele dikke, vette streep doorheen.
Absoluut.
En dat de rechtbank ook gaat zeggen, nee, GI, je moet geen perspectiefonderzoek doen. Je moet hulpverlening bieden.
Maar stel nou, ik ben het mee eens, hè, maar stel nou dat je zou kunnen zeggen, ja, nou ja, GI, je zou misschien kunnen. Maar de GI, ten eerste, is slagenkeurd zijn eigen vlees. Toch?
Nou, vaak doet pleegzorgen dat. Maar ja, dat is okay, ook eigen vlees, hè?
Niet,
die hebben een belang.
Want dit is DSGV.
Ja, precies.
Dus,
dus
valt dat ineens.
Dan zullen ze zeggen, maar dat is een andere tak van de Willem Strikken Stichting. Maar het is dan
maar
het is allemaal dezelfde organisatie.
Met welk dossier werken ze?
Tuurlijk,
het dossier tuurlijk, van de opdrachtgever, ja, dus hun eigen. Zeker. Maar goed, in ieder geval, ook als pleegzorg is, dan wordt er gewerkt met het dossier van de betreffende GI. Dus ze slagen keurt zijn eigen vlees, want er staat al een hele duidelijke teneur over wat men ervan vindt.
Ja.
Ten tweede is de vraag daarnaast van, zijn zij wel degelijk daartoe geoutilleerd? Zijn zij deskundig genoeg om zo'n perspectief onderzoek te doen? Nou, daar hebben we het ook al 100.000 keer over gehad, is nee. In principe, als het komt tot de vraag van, is deze desbetreffende ouder geschikt tot het opvoeden van desbetreffende kind, dan zou je toch veel meer, dan zou je toch meer onafhankelijke psychologie op los moeten laten. Ga zo maar door. Gebeurt niet. Het is allemaal kort door de bocht. En,
de hele beoordelingsboog, hè, dus volgens mij is hij een beetje van tafel.
Ja.
Maar dit is gewoon een papieren exercitie,
waarin
een pleegzorgwerker inschattingen geeft over dan de vragen die in die beoordelingsboog staan. Ik heb daar ontdekt, dat is eigenlijk wel mooi. Kijk, wat eigenlijk een GI moet doen, is hulpverlening bieden.
Ja.
Waardoor het gezin in de eigen kracht wordt versterkt.
Ja.
Waardoor de problemen die er waren, worden opgelost.
Ja.
En dan moet je dus aan de slag met het gezin.
Ja.
In mijn overtuiging en optiek is passende hulpverlening, hè, zoals de jeugdwet dat ook zegt, gericht op de reële behoeften van ouder en kind, die uiteindelijk ook weer de wet, hè, erop gericht is om ervoor te zorgen dat een kind weer teruggeplaatst kan worden. Dat ziet er altijd uit als hulpverlening in het gezin zelf.
Ja.
Oké, ouder, wat heb jij nodig om weer bijvoorbeeld rustig in je hoofd te worden? Of misschien, hè, met toeslagaffaire iets met, dat er iets met geld is? Of heb je stress? Of moet er iets aan je opvoedkundige vaardigheden gebeuren? Je emotieregulatie? Of wat heeft dit kind nodig? Want het is autistisch en je kan er niet mee omgaan. Hands-on in de opvoedsituatie. Ja. Daar moet de hulp plaatsvinden.
Hulp bieden.
Hulp, ja.
De naaste ouders.
Ja. En wat zie je? En dat zeggen de NJI-richtlijnen. Die zeggen dat echt met zoveel woorden wel. Wanneer kiest een GI voor niet de variant hands-on hulpverlening in de opvoedsituatie, maar een of ander perspectief onderzoek meer op afstand door de pleegzorg of weet ik wat. Op het moment dat zij eigenlijk al
een beslissing genomen
in hun hoofd een beslissing hebben genomen. Nou, wij zien dan eigenlijk niet meer dat deze kindjes teruggaan. We kunnen dat alleen nog niet zo goed verantwoorden.
Nee.
Hè? En dan kiezen we voor die opvoedonderzoek variant in plaats van de hulpverlening. En daar zie je
dan
dus
kan je naar de conclusie toeschrijven als zijn. Hè?
Daar gaat het. Eigenlijk. Ja. En dit is voor mij, ik zeg dat hier omdat ik ervaar dat zo, ik zie dat zo.
Ja.
Maar het is iets wat natuurlijk heel erg onder de oppervlakte dan gebeurt. En daarom ben ik zo blij dat ik daar ook wel bevestiging voor zag in een NJI-stuk. Ik zal dat ook in de notes zetten. Maar zo werkt het.
Ja,
en
nee,
of dat nou heel bewust zal werken of een soort onbewust bij GI's. Maar zo gaat het wel.
Nou, kijk, weet je, ooit nog voor onze tijd had je de zaak van baby Hendrikus misschien wel eens van gehoord.
Ja, die gehandicapte.
Ja, die zwaar gehandicapte, maar was ook een Willem Schikker groepachtige context, hè, waarbij de beide ouders natuurlijk echt wel
hulp nodig hadden.
Ja, geestelijke hulp, laat ik me zo zeggen. Daar was toen alles aan gedaan.
Nou, ook gewoon praktische opvoeden.
Praktische opvoeden. En kwam ook iedere dag bij wijze van spreken hulpverlening.
Ja.
En dat is een successtory geweest, maar wel met de hulp van.
Ja.
Hè? Dus all hands on deck.
Ja.
En ik denk
en
dat dat...
de rechter ik denk heeft gezegd, dit kan allemaal heel belastend en heel intensief zijn.
Mm-hmm.
Kost natuurlijk veel geld
ja.
en veel manuren, maar dat is wel wat er moet gebeuren.
Ja.
Als het gaat om het recht nou, op...
En wat is er daarna gebeurd? Hellend vlak. Dan wordt het te makkelijk gesteld van... Ja, nou ja, lange wachtlijsten. We hebben het geld niet. We hebben de tijd niet. We hebben de bemanning niet. Ja.
Ja.
Maar dus geef je eigenlijk gewoon als geheel systeem toe... Van ja, de beslissingen... Ja, ja. Ik hoor ook in het land en ik geef het niet toe. Dat je eigenlijk maar gewoon dan moet denken... Nou ja, weet je, dan zetten we... betreffende kinderen, maar elders. Hè? En het is maar zoals het is. Roeien met de riemen die we... Is dat dan het belang van het kind?
Ja.
Ja, en dat is natuurlijk een hellend vlak waar je mee bezig bent. Maar goed, in ieder geval... we hadden het over perspectiefbesluit. Dat je terecht zegt van... Nou ja, Hoge Raad heeft al in 2023 heel duidelijk een streep doorgetrokken van... Het is onwettelijk.
Ja.
Hè? Dan zie je in deze zaak trouwens, dat wil ik nog wel benoemen, want je had het over de raad. Hoe onafhankelijk is nou de raad in zijn toetsen? Die zeggen ook gewoon tussen neus en lippen door van ja, nou ja, we zien al wel eigenlijk wel gewoon, en we horen dat ook al op deze zaak, ja, dat dit gaat leiden naar een gezagsbeëindiging. Die moeten nog een onderzoek doen.
Ja, precies.
Die moeten nog een onderzoek doen.
Ja.
En er staat gewoon al in de beschikking dat de mening van de raad eigenlijk al deze al is.
Ja.
Ja. Weet je, dus dan hebben we en een perspectief besluit wat niet genomen mag worden, maar wel genomen wordt en de rechtbank blijkbaar anders nog wat mee zou doen. En we hebben een raad die al lang ook al een beslissing heeft genomen zonder enig onderzoek.
Maar dat was de toetsing, toch?
Nee, dat was...
De raad acht het van belang dat de GI de komende periode de raad zal verzoeken om een onderzoek te doen met betrekking tot het gezag.
Rechtsoverwegingen staat dan ook gewoon dat de raad...
Precies. Ja. De terugplaatsing van de kinderen bij de ouders achterraad niet in het belang van de kinderen. Precies.
Ben je toch klaar?
Ja, precies. Dus zegt de raad moment al.
Marco,
ja.
Als jij nou deze ouders hun
advocaat maar
bent...
Dit zou je ook nog kunnen lezen als op dit moment. Want het gaat nu om de machtiging uit huisplaatsing.
Marco, even serieus. Je kan allerlei dingen lezen. Ik zeg, als jij nu advocaat van deze ouders bent... of je krijgt deze ouders met deze beschikking binnen... dan weet je toch al gewoon dat het doek al lang gevallen is. Terwijl er nog niet eens onderzoek is geweest. Ik bedoel, waar zijn we in beland? Dus bedoel,
en
hier
ze zegt
men, we willen een gemotiveerde beslissing en bla 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 bla. Maar aan de andere kant aanvaarden we ook wel weer dat de raad zegt van... nou ja, we weten het eigenlijk al.
Ja. Terwijl de kinderen dus op vier verschillende plekken zitten. En,
blijkbaar ook weinig of niet zien. Ze zien de ouders ook niet of nauwelijks.
Ja.
Ouders zeggen van ja, we hebben de omgang gestopt omdat we dachten van... nou ja, oké, blijkbaar was het heel iedere keer van ja, maar u zorgt voor belasting. Nou, dan gaan we niet de omgang doen. Dan zegt men ja, ouders willen geen omgang meer. Nee, zeggen ouders... U zeggen continu dat onze omgang belastend is, hebben we even een stap terug gedaan.
In het belang van het kind.
In het belang van het kind, maar worden ze ook blijkbaar weer ons kwalijk genomen.
Ja.
En nu wordt er al aan gedacht dat de WSG zegt als GI zijnde van, nou ja, we moeten nog maar eens naar die omgang kijken. Want eigenlijk willen we misschien helemaal maar geen omgang meer. Of in ieder geval heel erg minimaal.
Ja,
ja weet je, je bent dan in een kaf. KS-ke.
Nou, en ook dat is het. Kijk, de GI heeft natuurlijk dat besluit genomen in januari 2024.
Mm-hmm.
Dan zegt de rechter, nou, eventjes niet. Je moet nog allemaal inzet doen.
Ja.
En dan lukt dat vervolgens niet, want die verhoudingen zijn natuurlijk ook verstoord. Hè? En daar hadden we het net ook weer over. Hoe gaat dat natuurlijk ook in de praktijk? Ja, je moet donderdagmiddag om 3:00 komen. Ja, sorry, dan werk ik.
Ja.
Ja, maar ja, dan kan het niet. En dan is het vervolgens wel, ja, de ouder werkt onvoldoende mee.
Ja.
Want dan komt die afspraken niet na. Terwijl,
ja, maar iemand kan niet maar vrij blijven vragen.
Nee, precies.
Maar
ik weet niet of dat hier was natuurlijk met werk, maar goed.
Ik heb nog een andere, een andere twist, belangrijk vind ik wel.
Ja.
Je zou natuurlijk ook de vraag kunnen opperen, want er is wel enigszins discussie ook over geweest over deze zaak bij de Hoge Raad. Is het misschien niet beter als je in het kader van rechtsbescherming voor de kinderen en de ouders om zo'n perspectief besluittoetsing wel toe te staan, omdat je namelijk dan wel gewoon het lek boven water hebt. Je weet dat er een perspectiefbesluit is genomen, wat niet mag, maar het is gezondheid.
Ja.
Maar het is wel gebeurd. Dan willen we het inderdaad getoetst hebben, volgens de maatregelen van de ABB het liefst, hè, Algemene Wetbestuur zegt. Want als je dat niet doet, dan blijft het toch nog steeds dat perspectief besluit onderaan hangen, waar men gewoon nog wel steeds aan voldoet. Terwijl je eigenlijk het nog niet hebt kunnen laten. Dus zo kan je het ook weer beredeneren.
Nee, ja,
dat is een taak voor de overheid. Van ja, wat wil je als wetgever zijn?
Nee, natuurlijk. Dat begint ermee. Hè. Dus ik denk, je kan twee kanten op. Of je gaat inderdaad een hele duidelijke lijn zeggen. Nee, de GI gaat niet over perspectief. Je moet alleen thuisplaatsing werken. Of je gaat zeggen, we gaan dus wel een wettelijke basis regelen.
Ja.
Dat de GI iets kan vinden over het perspectief.
Ja.
Maar ja, dan moet dat natuurlijk inderdaad wel ook in de wet geregeld zijn. En ook met waarborgen omgeven zijn.
Ja.
En dan kan je volgens mij niet volstaan met een vragenlijstje wat door de pleegzorgwerker wordt ingevuld. Daar zul je echt dan niet alleen al hulpverlening ingezet moeten hebben.
Mm-hmm.
Hè, maar ook desnoods psychologen, onafhankelijke deskundigen erbij betrekken.
Ja.
Er iets van kunnen vinden. En dat gebeurt veel te weinig in Nederland. Maar ja. Die zijn ook heel lastig beschikbaar.
Die zijn wel beschikbaar, maar die willen niet meer, omdat ze anders problemen krijgen met de GI als ze niet doen dat ze
misschien
willen.
Dat er in die zin, als er echt een wettelijke basis voor komt en protocollen, dat het wel gaat
maar,
werken.
Maar kijk, ik zat nog te denken, stel dat je zegt van nou, ja, dat is inderdaad een mogelijkheid. De wetgever geeft de mogelijkheid vanaf nu dat een perspectiefbesluit getoetst kan worden op verzoek van wie dan ook bij de rechtbank. Maar ja, wat is dan de rol nog van de Raad voor de Kinderbescherming?
Nee, en
ja,
dan,
die
en
wordt dan natuurlijk ook helemaal opzij gezet.
Maar in die zin zou het meegenomen moeten worden natuurlijk in de wetswijziging, waar nu in het concept wel staat dat er, nu is het heel strak, hè, dus of je kinderen komen terug naar huis, dan kan je het gezag behouden. Mm-hmm. Op het moment dat je kinderen niet terugkomen, ja, dan is het ook eigenlijk niet logisch meer dat je het gezag hebt, want dan heb je geen zeggenschap over, je hebt de feitelijke verzorging niet, en dus is het wel raar als je zeggenschap hebt. Hè, dat je even wil feitelijke verzorging en zeggenschap in één hand hebben. En in het wetsvoorstel wordt er een soort van variant ook gedaan van oké, op het moment dat jij als ouders wel kan instemmen met de plaatsing van een kind elders, dus de feitelijke verzorging en opvoeding vindt elders plaats, jij kan dat gewoon goed ondersteuen, dan is het niet per se noodzakelijk om jouw gezag
te
beëindigen. Dus daar krijg je dan natuurlijk wel oké, het perspectief is dan niet thuis, maar je kan wel je gezag behouden. Nou, hè, en dat is natuurlijk waar de raad over ging, over het gezag. En in die zin zou natuurlijk zo'n perspectiefbesluit natuurlijk wel ook daar invulling aan kunnen geven. Dat het dus ook een variant is, oké, de kinderen gaan niet terug naar huis. En we hoeven dus ook geen hulpverlening meer daarop in te zetten.
Nee.
Maar ouders kunnen wel gewoon hun gezag behouden. Dus ja, moet de raad, dat is natuurlijk inderdaad, je komt wel op. Wat wordt de verhouding tussen de raad en het opvoedbesluit en wie moet er iets van vinden?
Nou ja,
er
moeten daar duidelijke overwegingen voor komen, logischerwijs een memorie van toelichting en antwoord.
Ik vind er best iets voor te zeggen, ook omdat je dus gewoon ziet dat er gewoon echt wel te weinig, en ook met inzet van verkeerde hulpmiddelen, wordt gewerkt aan die thuisplaatsing.
Ja.
Dat het heel helpend kan zijn, juist ook vanuit het recht op dat ongestoorde gezins- en privéleven, om inderdaad een hele duidelijk te maken, nee GI, jij maakt je niet druk over wat het perspectief is.
Je voert
van
gewoon
het
uit.
Jij moet gewoon
uitvoeren,
alles inzetten om terug te plaatsen. Dat is dus ook waar een rechter aan toetst. En op het moment dat de GI gaat praten over perspectief verleggen, nee, dat heb jij de bevoegdheid niet toe, dat is jouw taak niet. En dat moet ook gewoon niet gebeuren. Nee, GI zou natuurlijk zeggen, belang van het kind.
Maar
nogmaals, de wet zit zo niet in
elkaar. Nee, mee eens. En zo ook logisch. Dus zou je eigenlijk als conclusie kunnen stellen dat de rechtbank Noord-Holland gaat geheel buiten zijn boekje door het op een of andere manier toe te staan of te willen kunnen toetsen aan perspectief besluiten, terwijl die eigenlijk gewoon wettelijk helemaal daar geen enkele grondslag voor heeft. Kunnen we dat stellen?
Nou, dat vond ik zo grappig aan deze uitspraak. Dat zou me niks verbazen als die rechtbank heel trots is op deze uitspraak. Van nou, kijk eens welke fantastische maatstaven wij hebben aangelegd om überhaupt te kunnen komen tot een perspectiefbesluit.
Ja.
Terwijl deze rechtbank gewoon in essentie mist dat er geen besluit is en dat er geen bevoegdheid is. En dat de GI hier helemaal niet
over gaat. Dat de Hoge Raad nota bene heeft gezegd. Hè, daar vinden we dan iets van. Maar in principe heeft de Hoge Raad gezegd. Ja, oké, het komt gewoon wel links of rechts een beetje aan de orde. Want het is de praktijk eenmaal. Maar er is geen besluit. Er is geen wettelijk grondslag. En eigenlijk gaat deze rechtbank... Die gaat het een soort van formaliseren. Die gaat juist het helemaal tegenin.
Ja.
Oh nee, maar dat kan wel een besluit zijn. Als je het dan maar goed voorbereidt en hoort en op schrift stelt. En ja, volgens mij slaat zo enorm de plank.
Nee, absoluut. En je kan gewoon stellen, het gaat geheel tegen een recente uitspraak van de Hoge Raad in. Dus het zou bijzonder fraai zijn als op een of andere manier zo'n zaak als deze... toch uiteindelijk wel weer bij de Hoge Raad terechtkomt. Want je moet gewoon weten, waar ben je nu aan toe? Want het is niet de bedoeling dat de rechtbank Noord-Holland... compleet eigen lijn gaat volgen en de rest van Nederland niet.
Nee, precies.
Toch?
Precies. Nou, en dat weet ik wel. Maar goed, dat is misschien voor een andere podcast. Er is nog voldoende te doen hoor, over het perspectiefbesluit. Je ziet ook dat de Hoven daar op verschillende manieren mee omgaan. En ze eigenlijk ook aan het worstelen zijn met van... oké, hoe gaan wij precies om... met dat perspectiefbesluit. Maar dan zullen we een keer wat hofjurisprudentie op een rijtje zetten.
Ja, dat is mooi. Maar tot die tijd zou ik zeggen... luister, de GI moet gewoon één ding doen. Dus uitvoeren. En,
passende hulp bieden. Hands-on
in het gezin. Ja, maar dit is gewoon de taak, punt. Ja.